Adventkerk Antwerpen.
Samen onderweg.
Goedemorgen allemaal, van harte welkom. Iedereen hier op deze dienst, zowel de mensen die hier in de zaal zitten als de mensen die met ons meekijken online via YouTube. We heten deze morgen ook Johan, van harte welkom. Die zal voor ons het woord brengen en we zien er al naar uit wat hij vandaag voor ons in petto heeft. Eerst en vooral een aantal kleine aankondigingen. Het meeste staat wel in het krantje. De vierde evangelisatiemiddag op 25 maart die zal plaats hebben in Kortrijk. We worden daar verwacht in die zin dat voor diegenen die willen gaan mee en dan gaan we daar folderen, gaan we daar kleine ESDA-foldertjes in de bussen steken. Die ESDA, de meesten onder ons weten dat wel, dat is die Bijbelcursus die vanuit de federatie wordt georganiseerd. Komt meestal wel goed over voor de mensen die eraan beginnen. En wilt u meegaan en daaraan mee deelnemen, gelieve u zich dan nog op te geven bij mezelf of bij een van de ouderlingen. Maar ik denk dat dat ook alleen mezelf is op het ogenblik. Gelieve u dan ook op te geven. Want we moeten effectief wel beginnen organiseren hoe dat we met de auto's gaan rijden enzovoort. Dan heb ik een aankondiging, dat staat niet in het krantje, dus er zijn geen vonkjes en verkenners, dat staat er wel in, maar het is vanavond wel voortrekkers en dat is om 6:30 vanavond. Ja, en dat ongeveer tot 10:00. Dus de voortrekkers zijn uitgenodigd om 6:30 hier in de kerk. Dan heb ik ook nog een aankondiging betreffende het paaskamp, ook voor de jeugd, dat georganiseerd zal worden in het eerste paasweekend van de vakantie. En dat gaat door vanaf 31 maart, dus op het eind van deze maand al, tot en met 3 april. Dus dat paaskamp is eigenlijk al een traditie aan het worden hier in Antwerpen. En de jeugd ziet er meestal wel naar uit. Maar we moeten wel even de ouders nu verwittigen dat ze hun kinderen ook tijdig inschrijven. Want ook hier zijn de plaatsen meestal wel beperkt, omdat ze in een huis zich vertoeven. Dus schrijf u al tijdig in bij de jeugdleiding, maar die moet ik niet allemaal gaan opnoemen. Dan nog een kleine aankondiging. Vorige week hebben wij onze nieuwe predikante voorgesteld, Tirza van den Broek. Ook welkom vandaag, wederom in ons midden. En deze keer willen we het ook een beetje aankondigen voor onze online kijkers, want vanaf volgende week mogen we er ook in het beeld mee kennis maken. Ze gaat volgende week voor ons de preek doen, dus daar zien we ook al naar uit. En ze zal hier ook een aantal maanden in Antwerpen vertoeven als stagiair. van Johan, die ze zal begeleiden. Dus in ieder geval van harte welkom en ik zie er echt naar uit om samen te werken. Ik ben door mijn aankondigingen heen, ik denk dat ik alles gezegd heb. Ja, dus dan zou ik nu de dienst willen openen met een Bijbeltekst, Psalm 130, de versen 5 en 6. Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan de wachters naar de morgen, meer dan de wachters uitzien naar de morgen. Ik zou nu willen vragen om recht te staan, zodat we de Heer kunnen zoeken in gebed. Onze Vader in de hemel, Heer, we zijn weer blij dat het Sabbat is. De Sabbat dat een dag is waar we samen kunnen komen om U te loven en te eren. Dat we U kunnen loven en eren door zang, door gebed en door studie van Uw woord, Heer. Een dag dat we ook even opzij kunnen zetten en ons kunnen bezighouden met onze medemens, maar ook met U, Heer. U die onze Schepper en voorbeeld bent. Heer, laten we er dan ook zijn voor elkaar. Laten we luisteren naar elkaar en laten we elkaar opbeuren en ter ondersteuning daar zijn voor elkaar, Heer. Heer, we willen U ook vragen om bij de mensen te zijn die het moeilijk hebben. We denken dan vooral aan mensen in hongersnoden, maar ook mensen in oorlogsgebieden, die er op het ogenblik wel tal van zijn, Heer. Heer, het is een plaats waar de mensen om je heen wegvallen. Het is een plaats waar je honger lijdt en onzekerheid zit. Heer, wil al deze mensen die in die oorlogsgebieden zitten, willen bijstaan, willen perspectief geven. Maar ook, Heer, en dat is onze bede, wil U het mogelijk maken om deze oorlogen zo snel mogelijk te stoppen. Heer, wees ook bij die mensen die eenzaam zijn, die oud zijn, die ziek zijn en die Uw steun zeker en vast nodig hebben. Laat hen weten dat we in gedachten ook bij hen zijn, Heer. Heer, we willen U ook vragen om de lippen van Johan te zegenen. Dat de woorden die hij spreekt ons mogen raken en ons mogen opbeuren. Woorden die ons mogen leiden en die ons de weg mogen wijzen in de weken die voor ons liggen. Heer, we willen ook vragen om de vergadering van de voortrekkers, dat U er ook bij bent, dat het een fijne en toffe vergadering mag worden. Dat het ervaringen mogen zijn die de jeugd mogen meenemen in de verdere verloop van hun leven, Heer. Dit alles vragen we en danken wij U in de naam van Jezus. Amen.
Dag jongens en meisjes. Jullie zijn vroeg moeten opstaan hè, vandaag. Nee? Ja? Nee? Ja. Zeg, straks gaat de preek over een man die een wijngaard heeft en die daar ook een vijgenboom in plant. Nu, wie weet wat een wijngaard is? Wat is dat? Geen idee? Een boom. Een boom. Wel, dus dan ga ik ook niet vragen, zijn jullie al in een wijngaard geweest? Daar waar mijn vrouw, Poli, vandaan komt, zijn er heel veel wijngaarden. Kijk maar. Kijk, hele uitgestrekte wijngaarden. Weet je wat daar gekweekt wordt? Want daar staan inderdaad boompjes in. Weet je wat daar gekweekt wordt? Wijnplanten. Oeh, kijk, ik heb het meegebracht. Wat is dit? Blauwe bessen. Ze zijn blauw.
Bosbessen.
Bosbessen.
Druiven.
Druiven. Wie eet graag druiven? Je hebt er gele, groene, blauwe, rode, met pitten, zonder pitten en lekker. Weet je wat? Straks hè, mogen jullie die meenemen naar boven. Maar niet alleen opeten, hè? Delen, hè? Oké. Okay. Ja. Dus druiven. En een vijgenboom? Wie heeft dat al gezien? Wie heeft al een vijgenboom gezien? Jij? Je hebt er ooit eens een gezien. En zei die hallo? Nee. Ja. En wat groeit er aan een vijgenboom? Vijgen. Wie heeft al eens vijgen gegeten? Je hebt van die droge vijgen. Die zijn zo bruin en plat. Maar je hebt ook verse vijgen. Kijk eens. Wie heeft dat ooit gegeten? Ook eens aan de volwassenen. Wie heeft ooit zo'n lekkere vijgen gegeten? Vinden jullie dat lekker? Willen jullie die ook meenemen naar boven? Die zijn sappig en heel, heel lekker. Ik ga ze hier even leggen. Ja, vijgen. Nu, dus een vijgenboom ook even tonen. Dus druiven. Dat zijn twee vijgenbomen. Zie je? En dat zijn vijgen. Nu, druiven en vijgen, die kwamen ook veel voor in het land waar Jezus woonde. Kijk, daar krijg je, voilà. Dus links vijgen, rechts wijngaard met allemaal druiven. En Jezus vertelde daar heel vaak over. Nu, er waren nog andere vruchten, zoals de granaatappel links. Rechtsboven, wat is dat? Ja, zeg maar. Geen rozijnen. Dadels. Kennen jullie dat? Dadels. Ja, ook lekker. En ook olijven. En amandelnoten, kun je lekkere amandelpasta van maken. Maar ik zeg lekker, maar ik lust het niet. Maar mijn vrouw wel. Ja. Dus een heleboel. Nu, kennen jullie nog andere soorten fruit?
Mango.
Mango.
Appel.
Papaya. Fruit? Een peer of een banaan.
Banana, ja.
Zo. En wat vinden jullie het lekkerst? Of vind jij het lekkerst? Banaan. En jij?
Banaan.
Ook banaan. En jij?
Ook banaan.
Ook banaan.
Mango.
Mango, dat dacht ik wel.
Watermeloen.
Watermeloen, als het warm is. Heel veel soorten fruit. Maar stel dat er maar één soort fruit zou zijn. Alleen maar appels. Jij zou dat fijn vinden. Niks anders, alleen maar appels. Vinden jullie dat allemaal leuk? Of hebben jullie ook graag eens... Ja, jullie hebben graag een banaan. Maar als er geen bananen zouden zijn. Of geen mango's. Dus jij mag alleen maar appels eten. Oké, dat is ook goed. Je zou moeten zien, steek vingertje op en smile van hier tot daar. Schitterend, ja. Maar, ja. Wie vindt het fijn dat er veel soorten fruit zijn? Toch? En bij de volwassenen? Ja? Want dan kun je kiezen. En soms heb je hier zin in en soms heb je daar zin in. Kijk. Kijk eens. Frambozen en sinaasappel. Oei. En sinaasappel en braambessen en frambozen en blauwe bessen. Ja? Zoveel keuze. Zoveel verschil. En zeg, hoe zit dat met de kinderen en de mensen? Stel dat iedereen zou zijn zoals ik, zou lijken op mij. Amai, dat zou saai. Ja, ik zie René zo doen. Ja, maar René, als iedereen op jou zou lijken... Amai. Hè? En waarom is dat goed? Zoveel verschil. Omdat we elkaar kunnen aanvullen. Soms kun jij dingen goed? Of kan ik dingen goed? Kun jij andere dingen goed? En dat is goed. Ja? Nu, stel dat jullie een grote tuin zouden hebben. Een grote tuin. Ja. En net zoals die man die een vijgenboom plant, willen jullie fruitbomen planten. Wat moet je dan doen? Komt dat zomaar? Of moet je daar iets voor doen? Sammy. Gaatjes maken met de spade. Water geven.
En dan denk ik,
een paar dagjes wachten, dan gaat dat goed. Oei, oei. Dat wordt een goede... Ja. Er is werk aan. Je moet de handen uit de mouwen steken. Dat komt niet zomaar. Je moet het verzorgen. Je moet spitten en harken en meststof geven en water geven en soms snoeien. Er moet aan gewerkt worden. Nu, dat is ook zo in het leven. Als je iets wil bereiken, dan moet je daar iets voor doen. Dan moet je daarvoor gaan. Ja? Nu, als je dan de boom goed verzorgd hebt, waar hoop je dan op? Dus je plant een appelboom en je verzorgt hem goed. Kobe, wat verwacht je dan? Ja, en wat hoop je? Dat er aan die boom appels komen. Ja? Maar stel... Je hebt zin in een lekker stukje fruit en je gaat kijken en wat zie je? Niks. Dan denk je, oké, ik kom morgen wel eens terug of binnen een week en je gaat terug en dan kijk je en wat zie je? Niks. Alleen maar bladeren, alleen maar... Vind je dat, is dat fijn?
Nee.
Word je daar blij van? Nee. Huh? En als je dan wel in een lekker stukje fruit kunt bijten. Zoals een perzik. Je kent dat, is zo heel sappig. Dat het water zo langs, het sap zo langs je armen loopt. Ja, Ben je dan blij?
Ja.
Ja, dan ben je blij, want dat smaakt heerlijk. Zo deugddoend. Wel, Jezus die sprak heel vaak over vrucht. En bomen die vrucht dragen, of juist geen vrucht dragen. En dan zei hij, maar eigenlijk... is dat met mensen ook zo. Ook mensen kunnen vrucht dragen. Pas op, hè. Geen bananen, geen appels. En er komen geen kersen uit je oren of uit je neus. Appels uit je oren. Kom nou. Hè? Maar... Ja, inderdaad. Maar op een of andere manier kunnen ook mensen vrucht dragen. Hè? En niet echt, maar het is iets... dat andere mensen kunnen zien en zeggen van, wauw, dat is goed. Dat is deugddoend. Dat vind ik fijn als andere mensen. Sammy.
Sap?
Ja, sap is ook wel lekker. Maar als mensen iets doen waarvan anderen dan zeggen, oh, dat is tof. Dat is echt heel fijn. Daar word ik blij van. Waar word je blij van? Eens kijken, word je hier blij van? Paulus schrijft daarover. Hij zegt, er zijn mensen die alleen maar ruzie maken en pesten en alleen aan zichzelf denken. En word je daar blij van? Is dat een goede vrucht?
Nee.
Nee, hè? Kijk, die appel helemaal rot en die vijgen ook helemaal rot. Hè? En dan zegt hij, maar er zijn ook goede vruchten. En wat zouden zo'n goede vruchten kunnen zijn bij mensen? Wat zou dat kunnen zijn? Lief zijn voor elkaar? Als je lief bent voor elkaar en vriendelijk, als je elkaar helpt, dan ben je vriendelijk en dan zeg je van, hé, dat is tof, dat is goed. En misschien denk je, dat is niet altijd makkelijk om dat te doen. En dan zegt Jezus, weet je jongens en meisjes, ik kan jullie helpen. Ik kan jullie helpen. Ja. En hij gebruikt een beeld. Ja. Hij gebruikt een beeld. Hij zegt, als een tak aan de stam blijft, dan krijgt hij sap door die stam. En dan gaat die tak vrucht dragen. Moet in de stam blijven. En dan zegt Jezus, als jullie in mij blijven, niet letterlijk, maar dan bedoelt hij, als je naar mij luistert, als je plaats geeft voor mij in je leven, als je kijkt hoe ik met mensen omging, hoe ik heb geleefd en probeert dat voorbeeld te volgen, dan komt het met jullie ook allemaal goed. En dan gaat er vrucht zijn. Oké? Okay? Nog eens, gaan jullie dat meenemen naar boven? Of, ja? Oké, okay. Maar delen, hè? Oké, okay. Smakelijk.
Gezegende Sabbat allemaal. Ik ga jullie vandaag twee versjes voorlezen uit het vijfde hoofdstuk van Jesaja. Jesaja 5, vers 1 tot 2. Voor mijn geliefde wil ik zingen, het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard gelegen op een vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort.
Ik lees u verder uit Lucas 13, de versen 6 tot en met 9. Dus Lucas 13, de versen 6 tot en met 9. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier, al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient toch tot niets en put alleen de grond uit. Maar de wijngaardenier zei, Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb opgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. De Heere zegene de lezing van zijn woord.
Een hele, hele goede morgen. U hebt net een parabel gehoord die Jezus vertelde. Nu, in een parabel gebruikte Jezus heel vaak beelden die gekend waren uit het dagelijkse leven, om daar dan een boodschap mee door te geven. Beelden die spraken in die tijd en die vandaag op de een of andere manier nog wel spreken. De vraag is alleen, hoe zet je dat om? Hoe ga je dat interpreteren? Wetend dat er vaak elementen zijn waarvan je denkt van, hè? Soms op het chockerende af, typisch voor parabels. Nu, het gaat dus over een wijngaard en de Heer plant daar een vijgenboom in. En dan verwacht je dat het gaat om heerlijke vruchten. Heerlijke, sappige vruchten van de wijngaard. Maar nee, het gaat over die vijgenboom die geen vrucht draagt. Een vijgenboom die, laten we eerlijk zijn, stoort. Want hij draagt geen vrucht. Een schitterende parabel om te gebruiken als waarschuwing en als oordeel. Pas op, mensen. Als jullie geen vrucht dragen, kappen maar. Is dat niet iets te snel? Heel veel commentaren gaan inderdaad over die vijgenboom. En ach, die vijgenboom is echt niet goed bezig. De vraag is, is dat het element waar Jezus de nadruk op legt? Misschien moeten we toch eerst eens proberen om ons te verplaatsen in de schoenen van de verschillende actoren. Als daar zijn de heer of de eigenaar die al 3 jaar wacht op vrucht en uiteindelijk zegt, nu is het genoeg geweest. Kappen die boel. Afgelopen. Of misschien in de huid van de wijngaardenier, een werknemer, die hoopt om die vijgenboom alsnog te kunnen redden. En misschien niet in de schoenen, maar in de takken of in de wortels van de vijgenboom. Die arme vijgenboom die zijn kop dreigt te verliezen. Enfin, zijn takken en zijn stam. Hoe is proberen om eens in hun plaats te stellen. En ik zou zeggen, laten we eens die kleine oefening doen. Ja, ik ga even van mijn berg afkomen en we gaan eens een paar dingen uitproberen. Dit betekent dus dat ik van jullie een inspanning vraag. Jullie, dus Evelien, jij bent nog daar, dus jullie proberen je voor te stellen dat jullie die eigenaar zijn. Oké? Okay? Jullie, en ik ga de splitsing maken tussen Ben en André, dus jullie zijn de wijngaardenier. Probeer. En jullie, dus die twee rijen, en die twee rijen, jullie zijn de vijgenboom. Laten we hiermee beginnen. Voor allemaal. Waarom in hemelsnaam een vijgenboom en een wijngaard? Ik bedoel, laten we eens naar de eigenaar. Waarom? Want er staat, hij plant een vijgenboom. Waarom in hemelsnaam een vijgenboom in een wijngaard? Diversiteit. Dat is modern, hè? Biodiversiteit. Iets anders? Waarom? Is dat een meerwaarde? Ik bedoel, je hebt toch al druiven in overvloed?
Schaduw.
Ja, waarom niet? Nee, ik vind dat een... Ik hoopte zelfs dat antwoord iets later ging komen. En vijgen eten. En wijngaardenier. Een goed idee dat de eigenaar een vijgenboom plant in zijn wijngaard.
Hij zal nog een plekje vrij gaan hebben.
Hij zal een plekje...
Hij
zal een plekje vrij gehad hebben.
De grond was bewerkt.
De grond was bewerkt. Ja, maar dat is de vijgenboom al die plant. Die spreekt. Jij bent vijgenboom. Je moet nog even zwijgen. Dat is moeilijk voor een nee, maar nog even zwijgen. Ja. Maar dus een goed idee dat eigenaar diversiteit ook visueel, hè?
In de tuin heb je toch ook appels of een peerboom staan, hè? Of een kersenboom.
Ja, als je een tuin hebt, absoluut, ja. Ja? Dus een goed iets. Ja. En de vijgenboom, vinden jullie het goed dat jullie daar geplant werden? Vinden jullie het goed dat jullie daar geplant werden?
De grond was bewerkt.
De grond was bewerkt. Ja. Ik zal herhalen wat de mensen zeggen, dat zal makkelijk zijn. Ja. Dus voor diversiteit en plus het voordeel van de vijgenboom, die steekt boven alles uit. Hè? Die kan nog veel beter alles overschouwen. Hè? Trouwens, zowel wijngaard als de vijgenboom. In de Bijbel staan symbool voor iets. Worden heel vaak samen genoemd. Waar staat dat symbool voor? Weet iemand dat? Jullie hebben de Bijbelquiz gewonnen dit jaar, dus jullie moeten dat nu weten. Vruchtbaarheid, ja, maar...
Toekomstvoorspellen?
Niet toekomstvoorspellen. Zitten. Heel vaak zeggen de profeten, jullie gaan kunnen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Een teken van...
Welvaart
en vrede en rust. Dus van zegen. De wijngaard op de wijn, vrucht van de wijnstok. Bovendien vreugde. Als je te veel wijn drinkt, dan ben je heel vreugdevol. Hè? Ik spreek niet uit ervaring. Ja. En een vijgenboom, in de Bijbel ook symbool van? Weet iemand dat? Dus allebei welzijn en vrede enzovoort. Maar de vijgenboom. Meditatie. En het lezen van de Torah, van de Bijbel. Ja? En twee dingen dus die heel vaak samen genoemd worden. Ja. Nu, de vraag waar het nu wel om draait, is dus dit. Als hem komt. Nee, dus. Oké, is niet erg. Waarom de boom omhakken? Want dat is heel radicaal. En ik ga eerst naar de eigenaar. Want jullie zijn het die zeggen van, kappen die boel. Waarom?
We zijn niet gewoon om iets te hebben zonder vrucht.
Jullie zijn niet gewoon om iets te hebben zonder vrucht. Het moet opbrengen. Ah, dus een vijgenboom in de wijngaard is niet echt voor de opbrengst, want dan zet je hem elders. Dat is al een andere soort heer. Ja. Dimitri, je wilde ook iets zeggen, dacht ik. Nee? Ah ja, dacht je. Ja. Rendement. Neemt licht weg van andere planten. Dus eigenlijk hebben jullie dom gedaan dan door die vijgenboom te planten.
Ik was er niet bij.
Ah, je was er niet bij. Ja. Oké, maar... jullie hebben hem zelf geplant. Als je hem dan plant, is het dan normaal dat je vrucht verwacht, dat je hoopt op vrucht? Normaal? Polly? Normaal, ja. We hebben een paar jaar geleden een vijgenboom gekregen van Antwerpen. Vorig jaar heel veel vrucht, of heel veel, en dan vorst en alle vrucht weer weg. Dus je hoopt wel op vrucht. Tuurlijk, normaal. Maar dat omhakken, waarom zo radicaal? Waarom zo radicaal? Omhakken. Om?
Een nieuwe te planten.
Ik heb nog niet begrepen.
Een nieuwe plant.
Om een nieuwe te planten.
Ontgoocheling.
Ontgoocheling, frustratie. Is dat te begrijpen? Vinden jullie het te begrijpen dat de Heer gefrustreerd is, dat er geen vrucht is? Ja. En zou hij dan gereageerd hebben uit woede? Frustratie die omslaat in woede? Spreekt Jezus over woede? Of verdrietig? Want merk op, in de tekst geeft Jezus geen emoties aan. Het kan ook dat de Heer zo begaan is met dat project een vijgenboom en gewoon echt ontgoocheld is dat het niet lukt. Ja? Is het zo dat soms in bepaalde situaties een radicale oplossing nodig is? Kan dat? Dat soms een radicale oplossing nodig is? Ja. Ik zie een bezadigd predikant ja knikken. Ja. Maar Nog een vraag. Vinden jullie, eigenaars, dat jullie het recht hebben om die boom zomaar te kappen? Tegenwoordig niet, hè. Zodra een boom te dik is, mag je dat niet meer. Hè? Maar oké.
Ja, Johan, dus ik denk dat als er wel inspanning geleverd, omdat het bollen te kwam en dat geeft niets.
En dan gewoon...
Ja,
dus na al die inspanningen en zo, en het levert niks op, dan weg ermee. Maar in principe, heeft de eigenaar het recht... Vijgenbomen en wijngaardeniers, heeft een eigenaar het recht? Normaal wel. Maar ik zou je ook niet... Ja?
Ja, in onze wet op het ogenblik, als een bepaalde boom, mag je niet.
Nee.
Je moet je toestemming vragen.
Vandaag moet je toestemming vragen, destijds niet. Nee. Claudia, goed luidspreken.
Je kan hem ook laten staan om die schaduw te laten en daar zelf rust op gaan.
Ja. We komen daarop terug. Ja, niet alleen vrucht, er zijn ook andere voordelen aan een boom. Ja? Maar zou het ook niet kunnen dat de eigenaar misschien net iets te ongeduldig is? Te veel gefocust is inderdaad enkel op die vijgen, dus rendement in vijgen, wat er misschien ook andere dingen zijn? Ja? Misschien te snel opgeeft? Iets meer geduld? En... Trouwens, hebben jullie als eigenaar er hard in gewerkt? Of voorgewerkt?
Niet genoeg.
Laten werken. Zij hebben de inspanningen geleverd. Jullie niet. En dan is het makkelijk, hè, om te komen als eigenaar, fluitend, handen in de zakken, brengt niet op. Alles in ogenschouw nemen, brengt niet op. Kappen maar die boel. We gaan eens naar jullie. Ja. Zelfde vraag, hoe reageren jullie erop? Dat de Heer komt en zegt, oké, kappen maar. Hoe zit het dan met de schaduw, Claudia? Heb je die nodig, die schaduw? Ja, het zal wel zijn, daar in de zon. En als het regent, ook wat beschutting. En vogels. En André, je wilde iets zeggen. Dat is ook wat hij gaat doen. Ja, want de vraag, waarom nemen jullie de verdediging op van die vijgenboom? Waarom zeggen jullie niet, kappen maar? Waarom? Je hebt er al werk in gestopt. En je wil niet snel opgeven. Horen jullie dat? Ze willen niet te snel opgeven. Jullie wel. Claudia. De ene vijgenboom is de andere niet. En, bedoel, wie is de specialist van de vijgenbomen? Zij of jullie? Zij. En zij weten dat er zoveel factoren zijn. Dat je sowieso tijd moet geven. Dat er goede jaren zijn en slechte jaren. Dat er moet aan gewerkt worden. Het kan tegenvallen. Nu de vijgenboom. Jullie, hoe komt dat over als je hoort zeggen, kappen maar? Triestig? Het is niet leuk, hè, als je dat hoort. Zomaar, kappen maar. En je hebt geen inspraak. Er wordt over je hoofd gepraat. Dat is ook erg. Luisterende mensen, dat is ook erg als er over de hoofden wordt gepraat. Ja? Want uiteindelijk, achteraf gaan we moeten nadenken over mensen. Niet alleen bomen, maar mensen. Ja? Maar toch even, jullie vijgenbomen, waarom dragen jullie geen vrucht?
We dragen wel blaadjes.
Jullie dragen wel blaadjes. Dat is toch al iets. Ja? Ja, dat is toch al iets. Maar we hebben het net gezegd, er zijn zoveel factoren die kunnen meespelen. Misschien zelfs worden de vruchten gestolen voor de Heer komt. You don't know. Ja? Of ze rotten, of ze bevriezen, zoals bij ons in de tuin. Helaas. Ja? Zou het misschien ook kunnen dat jullie als wijngaardeniers alle aandacht moesten steken in de wijngaard en dat de vijgenboom eigenlijk werd verwaarloosd? Kan ook, toch? De omgeving, ja. Maar toch nog even. Dus jullie dragen geen vrucht. Hoe voelt dat aan? Als je eerlijk bent, ik draag geen vrucht. Voelt dat goed? En stel dat jullie een vruchtdragende vijgenboom zouden zijn, die daar ook ergens staat. En dan zie je die collega, niks van vrucht. Hoe komt dat over? Wat denk je dan? Ja, mislukkeling. Mislukkeling. En dan kun je erop neerkijken, of je kunt raad geven. Ja? Nu, een paar laatste vragen. Stel dat ik jullie nu vraag om van rol te wisselen. Jullie eigenaars, vijgenboom, wijngaardeniers. Welke rol zullen jullie kiezen? Monika.
Wijngaardenier.
Ja, oké. Okay. Groene vingers. Ja. En jullie, blijven jullie eigenaar of zou je liever wisselen? Eigenaar, hè? Ja, ja. Zakken vullen en commanderen, juist. Ja. Maar, en wie in dat verhaal komt het sympathiekste over? Wie komt het sympathiekste over? Toch wel de wijngaardenier, globaal gezien. Maar oké, okay. Wij zijn geen teelders van vijgenbomen, zoals Amos. De meeste van ons, denk ik, hebben geen wijngaard. We gaan het over mensen moeten hebben. Ik ga terug mijn berg op en we gaan even proberen toe te passen. We gaan het hebben over mensen. Ik weet niet of jullie het gevoeld hebben, maar als je eens probeert in het verhaal te kruipen, dan komen toch al een aantal dingen bovendrijven. In de plaats van heel snel te oordelen of te veroordelen. En we zijn geen wijnboeren, dus we moeten nadenken over mensen. En daar valt toch wel een en ander over te vertellen, lijkt mij. En ik moet even zien dat we... Ja. Wanneer in een parabel sprake is van een heer, en we zetten dat om, dan komen we heel snel uit bij God. God is de heer, God is de eigenaar. Of dit hier ook het geval is, is nog maar de vraag. Klopt dat wel, hier? Maar laten we het eens proberen. Is het normaal dat God vrucht verwacht van ons mensen? Ja? Ik denk het wel. Ja? God hoopt op vrucht. En dan kun je vragen, van wat is die vrucht dan wel? En dan moet je weten dat in het oude Israël, bij de profeten, het een heel gekend beeld was. Jesaja 5, wat gelezen werd, mijn geliefde had een wijngaard gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange vruchten of druiven voort. Voel je de ontgoocheling? Hij verwacht er veel van en er komt niks. Ook Jeremia spreekt erover. Schamen zij zich voor hun wandaden? Integendeel, ze weten niet wat schaamte is. Als ik wil oogsten, spreekt de Heer, zijn er geen druiven aan de wijnstok, geen vijgen aan de vijgenboom en zijn de bladeren verdord. Mijn geboden overtraden ze steeds. Van Israël werd vrucht verwacht. Welke vruchten? In ieder geval geen wrange vruchten, zoals de tekst stelt. Het Hebreeuwse woord geeft zelfs aan stinkende vruchten. Iets wat stinkt, zoals een stinkende poel. Of de stank van infectie. Of waardeloos, zelfs schadelijk. En met, dus volgens Jeremia heeft het te maken met die tegenstelling wandaden en de geboden, de Torah. Luisteren naar de Torah. Daar gaat het volgens Jeremia om. En waarom? Dus leven volgens de Torah. Maar waarom? Omdat God eigenaar is en baas. En God zegt en dan gehoorzamen, ja Heer. Of omdat die Heer weet dat wanneer zijn raadgeving in de wind geslagen wordt, dat het fout loopt. Dat het ellende met zich meebrengt. Miserie, pijn, wandaden. De Torah moest leiden naar een samenleving, naar een gemeenschap van shalom, recht en gerechtigheid en goedheid en vrede en zorgzaamheid. Als voorbeeld voor de volken. Een uitstraling. En helaas, ook in Jezus' tijd, helaas. Maar laten we eerlijk zijn, het is te gemakkelijk om alleen maar te wijzen naar Israël. En zeggen, Israël inderdaad heeft afgedaan, want ze hebben geen vrucht gedragen. Het gaat ook over mensen, gewoon mensen. En dan, lieve vrienden, komen wij ook op het toneel. En zelfs Jeremia gaf dat al aan. Ja. Gezegend wie op de Heer vertrouwt. Dat kan u zijn, dat kan ik zijn, dat kunnen wij zijn. Gezegend wie op de Heer vertrouwt. Wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water. Zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Psalm 1 vindt u daar ook in terug. Ja. En ook Paulus spreekt over vrucht die mensen kunnen dragen. Vrucht die God verwacht. En Paulus doet dat heel concreet. En u kent Galaten 5. En aan de ene kant heeft hij het over ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Leuke groep, hè? Daar. Als ze zo bezig waren. Wrange vrucht. En gelukkig, aan de andere kant, zegt Paulus, er is iets anders mogelijk. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En kort daarvoor, die tegenstelling, elkaar aanvliegen en verslinden. En aan de andere kant, de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Schitterend. En je mag maar hopen dat er zo'n goede vrucht is. Want dat doet wat met mensen. Dat doet iets met een gemeenschap. En de eerste die daarvan profiteren van die vruchten, is niet God. Het zijn wij. En door ons getuigenis profiteert God mee. Dus ja, God als Heer hoopt dat er overvloedig vrucht is. Hij hoopt dat het ons wel gaat. Oké. Alleen, nu komen we terug bij dat hak hem maar om. Is dat God? Is God zo? Helaas is dat vaak het beeld dat wordt opgehangen van God. Dat naar voren wordt gebracht. Of dat mensen hebben. Terwijl de wijngaardenier heel anders is. Een werknemer. Hij getuigt van geduld, van mildheid, van zorg en hoop. En het hoeft u niet te verbazen dat hier vaak de naam Jezus valt. God, de eigenaar, Jezus, de wijngaardenier. Jezus die als het ware bemiddelt. En dat lijkt heel goed te klinken. Op het eerste gezicht klinkt dat goed. Zelf heb ik dan iets van, dan hoop ik maar dat ik enkel met Jezus te maken krijg en nooit met God. Toch? Want het is alsof Jezus degene is die er nog in gelooft. En die er nog geduld wil voor opbrengen. En die bereid is om tijd te geven. Terwijl God, is dat het? Is dat het? Terwijl Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En zelfs meer, wanneer hij vertrekkensklaar is om terug te keren naar de Vader. Ik ga niet voor jullie bidden, want de Vader zelf heeft jullie lief. Nu, tussen haakjes. Daar waar in andere parabels heel vaak sprake is van heer of een koning, staat er hier in het Grieks, ook in onze Bijbel, een absoluut onpersoonlijk voornaamwoord. Iemand. Anoniem. Om het even wie. Iemand. Domweg iemand. Wij zouden het kunnen zijn, zelfs. Iemand. En dan moeten we de vragen stellen. Hoe verdraagzaam zijn wij? Hoe geduldig zijn wij? Hoe mild zijn wij? Wat verwachten we? Wat eisen we van de ander? Welke vruchten eisen we? Wat zijn wij bereid om te geven? Om terug te geven? Hoe gaan we om met mensen die anders zijn? Die misschien niet aan onze verwachtingen voldoen als mens, als gelovige of als adventist? Ik ken dat wel, het is geen goede adventist. Wat verwachten we? Hoe gaan we om? Die ander te klein, te zwak, te raar, niet orthodox genoeg, niet te dit, niet te dat. Wat als wij dat zijn? En dan kom je tot het besef, zou het kunnen dat wij misschien al te vaak lijken op die eigenaar die veel te snel zegt, kappen maar. Afgelopen. No more chances. Hakbijl. Niet letterlijk. Maar er zijn zoveel manieren om mensen af te maken. Om mensen te laten voelen dat ze niet goed genoeg zijn, omdat ze er niet bij horen. We gaan nog heel even naar die vijgenboom. Is het belangrijk om vrucht te dragen? Ook als mens. Is het belangrijk? Ik denk het wel. Want daar gaat het toch om in het leven. Daar gaat het toch om in de samenleving. Daar gaat het toch om in het evangelie. God droomt van dat tof. Als schepper, daar droomde hij van. Maar dat kan alleen als er heerlijke vrucht is. En hier is dat beeld van de vijgenboom in relatie met de studie van de schrift toch wel betekenisvol. Wij werden, steeds minder vaak helaas, wij werden mensen van het boek genoemd. Mensen van het boek. Van de Bijbel. De schrift. En op basis van de schrift, of nou, dat mogen we hopen, hebben we zelfs een heel systeem van leerstellingen ontwikkeld waar we trots op zijn. En dat mag. Maar is dat het? Is dat die vrucht? Hoe zit het met de vrucht? Wat doet het woord in ons leven? Wat doet dat met ons? Wat doet het woord in ons samenleven? In het gezin, op het werk, in de kerk? Want daar gaat het wel om. Als de studie van de schrift ons niet een beetje betere mensen maakt. Waar is dat dan voor? Een beetje betere mensen. Als Kanaan, dat beloofde land. Als het koninkrijk dat Jezus voorleefde. En dat constant aanwezig was in zijn toespraken. Als dat niet beetje bij beetje bewaarheid wordt. Door onze manier van leven. En dan denk ik, misschien moeten we af en toe leren net iets anders om te gaan met dat woord. Op een andere manier. Misschien ook met een andere bedoeling. Minder theoretisch. Want vrucht is belangrijk. Vrucht, sappig, deugddoende vrucht. En die vrucht zit niet in het aantal zieltjes dat we gewonnen hebben. Maakt er misschien deel van uit. Maar in het voorbeeld, in het leven dat we leven. In het voorbeeld dat we geven. Metanoia, anders denken. Vernieuwing van denken. Nu, ik wil het heel graag ook eens omkeren. Want het kan ook heel goed zijn dat we ons inderdaad niet goed genoeg voelen. Dat we ons niet goed genoeg voelen. Misschien horen we kritiek. Misschien horen we kwetsende woorden. Misschien geloven we te weinig in onszelf. Wordt ook soms meegegeven, je mag niet geloven in jezelf. Nee, je moet ook in jezelf geloven. Want we zijn kinderen van God, naar zijn beeld geschapen. Of misschien denk je, goh, ik ben maar een vijgenboom en een wijngaard. Ik zou eigenlijk druiven moeten voorbrengen, maar mijn vruchten zijn vijgen. Dus eigenlijk past dat niet. En misschien breng ik niet voort wat anderen verwachten van mij, wat ik zou voortbrengen. Misschien heb ik andere talenten, andere mogelijkheden. Maar is dat dan minder waardevol? Minder bruikbaar? Of kan dat juist een verrijking zijn, die diversiteit? Zo mooi, zo goed, zo gezond. Misschien hebben we het gevoel dat het niet genoeg vooruit gaat. In ons leven of in ons geloofsleven. Ontmoedigd in onszelf, in het leven. Ontmoedigd in de ander. En wie weet, ontmoedigd of teleurgesteld in God. En hebben we zin om ermee te kappen? Zou kunnen. En dan is het maar goed, lieve mensen, dat er zo wijngaardenier is. Een wijngaardenier die er blijft in geloven. Die in ons, in jou en mij blijft geloven. Die blijft geloven in de mogelijkheden en de toekomst. Die ook het mooie blijft zien. Die het mooie blijft zien. Die bereid is om vol mildheid zorg te besteden. Liefdevolle aandacht te besteden. De handen uit de mouwen te steken. Bereid om tijd te gunnen. Om te geven en te vergeven. En ja, die wijngaardenier kun je toepassen op Jezus, absoluut. Elke bladzijde van het evangelie zie je dat terug. Die zorgzaamheid en dat geduld en tijd geven. Maar ja, lieve mensen, kun je ook toepassen op God. Keer op keer zie je zelfs in het Oude Testament hoe God zijn volk nieuwe kansen gaf. Met raad en daad. En als Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien, duidelijker kan niet. Maar hopelijk is het beeld van de wijngaardenier ook op ons van toepassing. Wij die met elkaar kunnen, mogen, moeten omgaan. En je mag maar hopen dat wij milde, zorgdragende, liefhebbende wijngaardeniers zijn voor elkaar. En ik wil eindigen. Die parabel eindigt heel open. We weten niet hoe het afloopt met die vijgenboom. Weten we niet. En misschien is dat maar goed ook. Want hoe zou het zijn als het einde van die parabel eigenlijk afhangt van ons? Afhangt van wat wij doen met die parabel en al de rest. En omgekeerd, afhangt van wat die parabel, wat dat woord doet met ons. Wat wij ermee doen en wat dat woord doet met ons. Moge de Heer ons zegenen. Amen. Laten we samen bidden. Heer God, in de schrift leren wij u kennen als schepper van hemel en aarde. U hebt een wonderbaarlijke wereld geschapen. Met zoveel mooie dingen, zoveel diversiteit. Een God die wilde dat het tof, goed en mooi en aangenaam was. Alles erin en eraan wat mensen gelukkig kan maken. En even wonderbaarlijk, Heer, is dat u aan ons mensen medeverantwoordelijkheid hebt gegeven. Jullie krijgen de tuin om te bewerken en te bewaren. En in het verhaal van Kain en Abel, jullie zijn er ook om elkaar te bewaren, hoeders te zijn, te bewaren. En Heer, soms lukt het ons en soms minder en soms helemaal niet. Maar Vader, mocht ook
in ons die droom nooit verdwijnen. Want u blijft erin geloven. Mochten wij mensen zijn die er ook blijven in geloven. En die wanneer we vallen, zoals Spreuken zegt, ook al is het 7 keer, terug opstaan. Dank u, Heer, dat wij mogen meewerken aan dat koninkrijk van goedheid en vrede, shalom en gerechtigheid. En Vader, mocht die vrucht waarvan Paulus spreekt, die mooie vruchten, inderdaad groeien en rijpen in ons leven. Om zo ons eigen leven te verrijken, maar ook onze gemeenschap en het leven van anderen. Mochten wij elkaar helpen, steunen, bemoedigen. Mochten wij mensen zijn die elkaar tijd gunnen. En niet zomaar vinger wijzen. Vader, mocht op die manier ook onze gemeenschap, ook onze kerkgemeenschap, een aangename, deugddoende, verrijkende gemeenschap zijn. En mocht ook daar de kracht van ons getuigenis liggen. Niet enkel in woorden, maar in voorbeeld. In daden, in houdingen. Heer God, geef ieder van ons zegen, kracht, wijsheid. Mochten wij op die manier, dag na dag, iets meer van uw koninkrijk waar maken. Dat is mijn bede. Amen. Ik zou zeggen, omarm die vrede, omarm die zegen en deel ze uit.